Gods woord vanmorgen bij Johannes, hoofdstuk 1, Evangelie van Johannes, hoofdstuk 1. En we lezen dan vanaf vers 29. Maar voordat we dat doen, ook het Evangelie naar Matthäus. En dan hoofdstuk 3. Dat lezen we eerst. Matthäus 3, vers 1 tot en met 12. Matthäus 3, vanaf vers 1. In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea. En hij zei: bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het over wie gesproken werd door de profeet Jesaja toen hij zei: de stem van een die roept in de woestijn: maak de weg van de Heere gereed, maak zijn paden recht. Deze Johannes had kleding van kameelhaar en een leren gordel om zijn middel. Zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. Toen liep Jeruzalem, heel Judea en heel het land rondom de Jordaan naar hem uit. En ze werden door hem gedoopt in de Jordaan, terwijl ze hun zonde beleden. Toen hij velen van de Farizeeën en Sadduceeën op zijn doop zag afkomen, zei hij tegen hen: adderige broed, wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toren? Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. En denk niet dat u bij uzelf kunt zeggen: wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. De bijl ligt zelfs aan de wortel van de bomen. Elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering, maar hij die na mij komt is sterker dan ik. Ik ben het niet waard hem zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Zijn wan is in zijn hand. En hij zal zijn dorsvloer grondig reinigen en zijn tarwe in de schuur verzamelen. En hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden. Nu gaan we naar Johannes hoofdstuk 1 vanaf vers 29. De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen. En hij zei: zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het van wie ik gezegd heb: na mij komt een man die voor mij geworden is, want hij was er eerder dan ik. En ik kende hem niet, maar opdat hij aan Israël geopenbaard zou worden, daarom ben ik gekomen om te dopen met water. En Johannes getuigde: ik heb de geest zien neerdalen uit de hemel als een duif en hij bleef op hem. En ik kende hem niet, maar hij die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had tegen mij gezegd: op wie u de geest zult zien neerdalen en op hem blijven, die is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en getuigd dat hij de Zoon van God is. Tot zover. De volgende dag. Dat is de dag na het interview dat de onderzoeksdelegatie die vanuit Jeruzalem gestuurd is door de leiders van het Joodse volk, door de Hoge Raad, met Johannes heeft gesproken. We lezen daarvan in vers 19 tot en met 28. En je merkt al uit datgene wat we hebben gelezen in Matthäus hoofdstuk 3... dat Johannes de Doper een prediker is die nogal wat op gang brengt in Israël. Zijn prediking doet nogal wat stof opwaaien. Er zijn veel mensen die komen, luisteren naar zijn prediking, zich ook om de belijdenis van zonde laten dopen. En de leiders in Jeruzalem, die zijn benieuwd. Wie is dit die zo'n beweging op gang weet te brengen? Op wiens gezag doet hij dit? Waarom doet hij dit? Wat zegt hij van zichzelf? En dan vers 19 tot en met 28 lezen we dat ze komen met vragen en dat ze een interview met Johannes houden. En als we dat met elkaar zouden doornemen, dan zouden we zien Wat gaan bij de Heer Jezus en bij zijn komst naar deze wereld de belofte van het Eerste Testament toch heerlijk in vervulling. Dat wordt heel duidelijk uit dat gesprek dat Johannes houdt met de leiders van het Joodse volk. En eigenlijk uit de verzen die we nu met elkaar hebben gelezen, vers 29 tot en met 34, komen we dat opnieuw tegen. Jezus is de vervulling van de verwachting die Israël mocht hebben op grond van de profetieën van wet en profeten. Hij is het naar wie ze al die tijd hadden mogen uitkijken. Het wordt eindelijk realiteit. Wat we vanmorgen willen doen is stilstaan bij twee zaken die uit dit getuigenis van Johannes naar voren komen. Die ook een helder licht werpen op de Heer Jezus. Wie Hij is voor ons. Wat zijn komst naar deze wereld betekent. En daar mogen we bij stilstaan in deze adventstijd. Laten we ons verdiepen in dit getuigenis van Johannes de Doper. Hij ziet Jezus opnieuw naar zich toe komen. En hij zegt tegen de mensen die om hem heen staan, die naar hem luisteren: deze is het. Dit is hem. Vers 30. Hij is het van wie ik gezegd heb: na mij komt een man die voor mij geworden is, want hij was er eerder dan ik. En ik kende hem niet, maar opdat hij aan Israël geopenbaard zou worden, daarom ben ik gekomen om te dopen met water. Kende Johannes de Doper Jezus niet? Voordat Jezus door hem gedoopt werd in de Jordaan? Misschien niet. Ze zijn zeker niet in elkaars buurt groot geworden. Aan de andere kant, hun beide moeders waren nichten van elkaar. Elisabeth en Maria, die zijn volgens Lucas hoofdstuk 1 vers 36 nichten. Dus het is waarschijnlijker dat Johannes de Doper niet wist, of niet met zekerheid wist, dat het Jezus was die hij moest verwachten. Maar toen hij met eigen ogen had gezien dat de Geest zichtbaar op hem neerdaalde bij zijn doop in de Jordaan, toen wist hij het zeker. Want dat was immers het teken waaraan hij de beloofde koningknecht zou mogen herkennen. Dat staat ook in vers 33. En ik kende hem niet, maar hij die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had tegen mij gezegd: op wie u de Geest zult zien neerdalen en op hem blijven, die is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en getuigd dat hij de Zoon van God is. Dus Jezus is degene die Israël mocht verwachten. Bij hem en bij niemand anders beginnen de heerlijke beloften in vervulling te gaan. Dat is nog steeds de boodschap van het evangelie die verkondigd mag worden. Eerst aan Israël en dan ook aan de hele wereld. Maar in het getuigenis over Jezus zegt Johannes de Doper twee cruciale dingen. En die werpen licht op de identiteit en de betekenis van onze Heer. Ten eerste, Johannes de Doper zegt in vers 29: zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Meteen, van meet af aan, mogen we weten wie we hier voor ons hebben. En het zijn voor ons waarschijnlijk hele bekende, hele vertrouwde en ook hele dierbare woorden. We zingen erover in verschillende liederen. En dat is kostbaar. De uitdrukking is vertrouwd en dierbaar. Toch bedoelde Johannes de Doper op het moment dat hij dit uitsprak waarschijnlijk iets anders dan waar wij aan denken. Als ik lees in Openbaring hoofdstuk 6 vers 15: en de koningen van de aarde, de grote, de rijke, de machtige en alle mensen verborgen zich in grotten en tussen de rotsen in de bergen. En ze zeiden tegen de bergen en de rotsen: val op ons en verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit en voor de toren van het Lam. Want de grote dag van zijn toorn is aangebroken. En wie kan dan staande blijven? En Openbaring 17 vers 14. Als het gaat over het leger dat het beest van de eindtijd op de been kan brengen. Deze zullen oorlog voeren tegen het lam. Maar het lam zal overwinnen. Want hij is de Heere der Heren. En de koningen der koningen. En zij die samen met hem zijn. Geroepenen, uitverkorenen, gelovigen. En dan vraag ik je, wat voor indruk geeft dit dan? Als je dan hoort over het lam. Dan gaat het niet over een klein, lief, zacht lammetje. Maar het lam. Koninklijk. Machtig. Glorieus, overwinnaar, want hij is de allerhoogste koning en de opperste Heer. Zo komen we dat ook tegen in de Messiasverwachting van Joodse geschriften van die tijd. Sprekend over het lam hebben ze het over de overwinnaar. Dat is ook datgene wat in de boodschap van Johannes de Doper in Matthäus 3 naar voren komt. Hij spreekt over de komende Messias. En hij zegt tegen de mensen, als die Messias komt, wat zal er dan gebeuren? Dan zal hij radicaal met de zonde afrekenen. Dat doet hij door het te overwinnen. En door het te oordelen. De bijl ligt aan de wortel van de bomen. Hij zal op zijn dorsvloer optreden. En dan scheidt hij het kaf van het koren. Het koren, het tarwe is veilig. En het kaf, de goddeloze, de onrechtvaardige, de boze mensen, die worden verbrand met onuitblusbaar vuur. Dus dat is datgene wat Johannes de Doper verwachtte. Het komende lam dat radicaal afrekent met zonde door het weg te vagen. Het kwaad en de kwade. En hij oordeelt het en hij doet het weg. Dat verwachtte Johannes de Doper. Maar Johannes de evangelist, de schrijver van dit evangelie, die deze woorden optekent na de dood en opstanding van de Heer Jezus, ziet dat dat getuigenis van Johannes de Doper dieptedimensies heeft waarvan hij niet wist. Hij heeft de juiste belijdenis afgelegd, Johannes de Doper, maar kende daarvan de diepste diepte niet. Net zo min als iemand van de discipelen. Pas na Golgotha en Pasen werd het duidelijk. Jezus is inderdaad het koninklijke, glorieuze lam. Dat eens zal komen om te overwinnen en te oordelen over alle kwaad. En daar radicaal mee af te rekenen. Hij zal het wegvagen, want hij is de Heere der Heren en de Allerhoogste Koningen. Maar hij zal het ook doen, hoe wonderlijk, door eerst te komen als een nederig lam. Dat de zonde wegneemt. Door het op zijn eigen schouders weg te dragen tot aan het kruis. Hij rekent inderdaad radicaal af met zonde. Als hij eens komt in zijn glorieuze macht. Om te overwinnen en te oordelen. Maar hij doet het eerst door te komen in dienstbaarheid en genade. En dan draagt hij de straf en het oordeel voor de zijnen. Hij neemt de schuld op zich in onze plaats. Draagt het aan het kruis, die plaats van vervloeking. En gaat in onze plaats aan Gods rechtvaardig oordeel ten onder. Johannes de Evangelist ziet een dieptedimensie in het getuigenis van de Doper, die pas helemaal duidelijk wordt na Goede Vrijdag en Pasen. En als je dit eigenlijk tot je door laat dringen, laten we er dan toch ook voor bewaard blijven om in deze adventstijd gezapig, nostalgisch, sentimenteel te worden. Een pasgeboren kindje in een voerbak. Ah, wat schattig. Maar dan ga je toch eraan voorbij. Het evangelie, ook het evangelie dat spreekt over kerst, zal altijd schuren, vrienden. Het zal altijd schuren, want het is rauwer dan we dachten. God kwam in deze wereld in een mensengestalte. Want het was in een lichaam dat hij spijkers en zweepslagen en doornenkroon zou moeten verdragen. Hij heeft een lichaam aangedaan, omdat hij in een lichaam zou sterven aan het oordeel over onze zonde. Het evangelie is rauwer, weerbarstiger dan we denken. En het doorbreekt altijd onze behagelijke comfortzone. Zolang ik nog stem en adem heb, hoop ik dat ik het evangelie mag blijven verkondigen. Maar ik maak me geen illusies. Daarbij zal ik altijd gaan staan op lange tenen. Van mensen buiten de kerk en ook van mensen binnen de kerk. Want het evangelie is altijd vreemder, weerbarstiger, minder behagelijk dan we willen. En je wordt niet altijd bevestigd in je gelijk. En het past van nature niet in ons straatje. Dus als het goed is, broeders en zusters, moeten we regelmatig zowel de balsem als de beet van het evangelie ervaren. En bij wijze van spreken, als je dan die deur uitloopt, dat je dan voor jezelf kan zeggen: ik heb inderdaad balsem ontvangen voor diepe wonden. Maar dat je ook die deur uitloopt bij tijd en wijle en kan zeggen: en de beetafdruk van het evangelie staat in mijn luie, gemakzuchtige, eigengereide, eigenwijze vlees. En dat doet au. Ook hierin. Wanneer Jezus wordt genoemd het Godslam dat de zonde der wereld wegdraagt, zegt dat heel veel over wie hij werkelijk is, maar tegelijkertijd ook over wie wij werkelijk zijn. Want wat is nou als mensen ons grootste, meest fundamentele probleem? Datgene wat vooraan ligt? Dat we soms psychisch in de knoop kunnen zitten? Dat we eenzaam zijn en het niet kunnen vinden in relaties met dierbaren? Dat we misschien wel graag een betere gezondheid zouden willen dan we op dit moment ervaren. Of graag meer rust, welvaart, overzicht zouden willen dan er op dit moment is. En hoe belangrijk dat allemaal ook is. En hoezeer je ervaring ook door al deze dingen gestempeld kan worden als het niet goed gaat, toch is dat niet ons allerdiepste probleem, maar dit. We zijn zondeziek. Dodelijk ziek van de zonde. En zo zien we eruit in Gods ogen. Met de woorden van apostel Paulus in Romeinen 3 vers 10 tot en met 12. Zoals geschreven staat: er is niemand rechtvaardig. Ook niet één. Er is niemand die echt verstandig is. Niemand die God echt ernstig zoekt. En alle mensen zijn afgedwaald. Samen zijn ze nutteloos geworden. Er is niemand op aarde die steeds goed doet. Zelfs niet één. En dat is schokkend om te horen. Ook voor mensen in deze tijd. Daar zaten we nou net niet op te wachten in the most beautiful time of the year. Want zo heet het op de radio tegenwoordig, deze tijd. Maar daarom kwam God in mensengestalte naar deze wereld. En voor wie dat beseft en voor wie dat toegeeft, dat hij of zij dodelijk zondeziek is, dan mag het als muziek in je oren klinken. Zie het Lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Dus ook voor jou. En dan gaan bij de Heer Jezus in vervulling de profetieën en de beloften van het Eerste Testament. Niet alleen maar de profetieën in woorden, maar ook in beelden. In voorbeelden, in gebeurtenissen. Zo rijk is de heenwijzing naar de komende vanuit wet en profeten. Denk maar na. Elke dag, we hebben het gehoord toen we luisterden naar datgene wat bij de kinderen werd gezegd. Eeuwen achter elkaar waren in Israël, eerst in de tabernakel en later in de tempel, was er een morgen- en een avondoffer gebracht. Een lam. En als iemand in Israël had gezondigd, dan moest een offer gebracht worden om vergeving bij God te ontvangen. Want zonder bloedstorting geen vergeving. Iets moest sterven in de plaats van de zondaar. En heel vaak was dat een onschuldig lam in plaats van de schuldige. En eerder nog, Abraham en zijn zoon Isaac die naar de berg Moria lopen. En Isaac vraagt aan zijn vader: we hebben hier hout, we hebben vuur, maar waar is het lam dat we gaan offeren? En waarschijnlijk met een dikke brok in zijn keel heeft Abraham tegen zijn zoon gezegd: God zal zelf voorzien in een lam ten brandoffer, mijn jongen. Maar wat van Abraham niet gevraagd werd om zijn zoon te offeren, dat deed God zelf wel. Hij gaf zijn zoon. Jesaja spreekt over de knecht van de Heer en zegt dan van hem, Jesaja 53 vers 7, want hij werd mishandeld. Maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open als een lam dat ter slachting geleid wordt. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. En je vraagt je af, waarom zo? Waarom liet hij dit toe? En het antwoord is gegeven eerder in vers 5 en vers 6. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. Wij alle dwaalden als schapen. We keren ons allemaal naar onze eigen weg. Maar de Heere heeft al onze ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Daarom. We waren verloren. We konden onszelf niet terechtbrengen. Dodelijk ziek. En wij konden de genezing niet vinden. God heeft zelf voor het medicijn gezorgd. Hij heeft zelf voorzien in het lam. Het lam heeft in onze plaats schuld en oordeel in zichzelf geabsorbeerd. En is daaraan ten onder gegaan. Voor de hele wereld. Wie ook bent. Wie ook bent. Jong of oud. Man of vrouw. Blank, bruin, zwart. Rijk of arm. Mooi of niet zo mooi. Slim of helemaal niet. Met een hele vracht aan diploma's of alleen maar zwemdiploma A. Of je het nou keurig doet in de ogen van andere mensen. Of dat je weet dat je het gruwelijk verknald hebt. God de Zoon die onze plaats inneemt. En het oordeel draagt in de dood. Hij heeft meer dan afdoende de prijs betaald. Voor al onze zonden. Van verleden, heden, toekomst. Zijn prijs, meer dan genoeg. Het tweede dat Johannes de Doper zegt is dit. De Heilige Geest van God daalde op unieke wijze neer op Jezus en bleef op hem. Hij was vol van de Geest. En ook dit is een vervulling van de profetieën. Want wat had Jesaja 700 jaar gezegd over die komende Messias uit het geslacht van David? Wat had Jesaja gezegd? Hoofdstuk 11, vers 2. Op hem zal de geest van de Heere rusten. De geest van wijsheid en inzicht. De geest van raad en sterkte. De geest van kennis en vrezen des Heeren. Ja, zijn lust zal zijn in de vrezen des Heeren. En als er gesproken wordt over die knecht die komen zal, wat zegt Jesaja dan? Hoofdstuk 42, vers 1. Zie mijn knecht, die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in wie ik een welbehagen heb. Ik heb mijn geest op hem gelegd. Hij zal de volken het recht openbaren. En dan zal er ook een komen die de verlossing aankondigt. Die de verlossing ook brengt. En wat zegt Jesaja van hem? Hoofdstuk 61, vers 1. De geest van de Heere, Heere is op mij. Omdat de Heere mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan zachtmoedigen. En om te verbinden verbrokenen van hart. Die profetieën gaan in vervulling wanneer bij de doop door Johannes de Doper in de Jordaan de geest zichtbaar neerdaalt op onze Heer. De Heere God had Johannes laten weten, wanneer je dat ziet gebeuren, Johannes, dan weet je heel zeker dat Hij het is die komen zal. Bij Hem gaat het in vervulling. Maar niet alleen dat. Johannes zegt ook in vers 33, op wie je de geest zult zien neerdalen en op hem blijven, die is het die met de Heilige Geest doopt. Dus dat is het tweede dat we uit dit gedeelte naar voren mogen halen. Jezus is niet alleen het lam dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is ook degene die doopt met de geest. Doop. Dat is altijd een beeld van overvloed. Helemaal kopje onder. Je wordt helemaal van top tot teen ondergedompeld. Dat kan in oordeel zijn, dat kan in water zijn, dat kan ook in de geest. Tot dan toe was de geest op mensen gekomen, speciale mensen, afgezonderd tot een bijzondere dienst aan God. Profeten, richters, bepaalde koningen, bepaalde mensen die God en zijn volk dienden. Maar zo permanent en zo overvloedig als uitgebeeld door doop, helemaal ondergedompeld worden, zo was Gods geest nog niet aanwezig geweest. En het was zeker niet de ervaring van de gelovigen in de tijden van het Eerste Testament. Maar dat waren de twee aspecten van het nieuwe verbond waar Israël naar mocht uitkijken. Waar wij deel aan krijgen door de Heer Jezus Christus. Die twee centrale aspecten, namelijk radicale vergeving van zonde en nieuw leven door de inwoning van de Heilige Geest. Uit de vele beloften die te lezen zijn in het boek Jesaja, Jeremia of Ezechiël, deze. Ezechiël 36 vanaf vers 25. God zegt, van al uw onreinheden zal ik u reinigen en een nieuw hart zal ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste. Mijn geest zal ik in uw binnenste geven en maken dat u in mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze onderhoudt. Die belofte, die gaat in vervulling nu de Messias Jezus zo rijkelijk de geest van God op zich ziet neerdalen en zo rijkelijk die geest van God mag schenken aan hen die bij hem horen, die bij hem discipel willen zijn. de manier waarop de Heilige Geest nu aanwezig kan zijn bij mensen, is kwalitatief anders dan voorheen. Nu niet meer slechts op speciale mensen alleen, afgezonderd tot een speciale dienst aan God. Jezus de Heer doopt met de Geest al de zijnen. Het is voor alle die bij hem horen. En het is permanent en meer dan overvloedig. Je gaat helemaal kopje onder in de Geest. Dat is het beeld van doop. Begrijpen we nu waarom Johannes in zijn voorwoord heeft gezegd tot dit evangelie, vers 16 en 17, en uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen en wel genade op genade, want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Als je hierover nadenkt, ga je het begrijpen. Wat ontvangen we bij deze Heer? Enorm veel. Vrije toegang tot God. Een onwankelbare positie als kind van God. Want radicaal is afgerekend met onze zonde die scheiding maakte tussen God en ons. Jezus wilde zijn die rechtvaardige, die stierf voor onrechtvaardige, om ons voor altijd in de armen van zijn hemelse Vader te brengen. Hij heeft gegeven aan ieder die hem gelooft de bevoegdheid en het recht om kind van God te zijn. Voor eens en altijd. Maar ook dit. Hij is de doper met de Heilige Geest. Hij schenkt aan al de zijnen een nieuw hart. Een nieuw geestelijk leven. De Heilige Geest in ons binnen, die ons van binnenuit leert en leidt om Gods wil met plezier te doen. Niet meer door een externe wet, maar om van binnenuit met genoegen en graagte Gods wil te doen. Dat doet de Geest. Opdat dit voor jou en voor mij kenmerkend zou zijn. Vrijheid. Blijheid. Dat is de boodschap van het Nieuwe Testament. Toch? Vrijheid. Blijheid. Romeinen 14, vers 17. Want het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit rechtvaardigheid. En vrede. En blijdschap. In de Heilige Geest. Dat is het nieuwe leven. Voor jou en voor mij. Dat is wat die nieuwe gemeenschap rondom Jezus, de gemeente, moet kenmerken. Dat is wat spreekt in deze wereld, toch? Niet onze kritiek op anderen. Niet onze afwijzing van anderen omdat ze het zo fout doen en zo zondig zijn. Niet omdat we altijd klaarstaan met het vingertje om aan te wijzen wat verkeerd is. Dat spreekt niet. Maar de overvloed van nieuw leven dat we hebben ontvangen en dat we vieren met elkaar, dat spreekt in een wereld waar zoveel mensen het geloof verloren hebben dat er nog werkelijk iets goeds en puurs in deze wereld te vinden is. De gemeente van Jezus Christus vormt in deze wereld het vijfde evangelie. En het is misschien wel het enige evangelie dat mensen zullen lezen en zien. De gewetensvraag is: stemt dat vijfde evangelie overeen met de vier Bijbelse evangeliën of niet? Dat is de gewetensvraag. Maar om die nieuwe werkelijkheid te ervaren, moet je er wel naar verlangen. Moet je er wel naar dorsten. En moet je ook steeds tot Jezus de Heer gaan, met je moede, matte ziel. Alleen Hij kan in ons leven zijn belofte waarmaken. Johannes 7, vers 37. Ik maak van dorstende mensen kanalen van zegen. Stromen van levend water uit hun binnenste. Dat is de Heilige Geest die Hij kan schenken. Maar je moet wel met je dorst tot Jezus de Heer komen. En van Hem ontvangen tot overstromend toe. Ik zou zeggen, laten we niet te gauw tevreden zijn. Laten we niet te gauw tevreden zijn. Zodat ook aan ons eigen hart en ziel dat woord waar wordt. Want het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar rechtvaardigheid, vrede, blijdschap in de Heilige Geest. Oké. Komende week mogen we toeleven naar Kerst. Laten we dit met elkaar afspreken. We laten het ons niet ontfutselen door kilo's kalkoen, bergen kerstkransjes, stromen chocolademelk of gloeiwijn. We gaan ook niet verzuipen in de kerststress. Wat doen we onszelf toch aan? Maar laten we deze week momenten hebben dat we ons vooroverbuigen in gedachten bij die kribben. En dat we zeggen, en uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen. Genade op genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Halleluja. Amen. Zullen we met elkaar zingen?